Broeders en zusters, wij waren de vorige keer in Prediker hoofdstuk 3 bij het gedeelte waaruit bij gelegenheid nog wel eens geciteerd wordt. Serieus of gekscherend, denk ik altijd. Het gedeelte waarboven staat, alles heeft zijn tijd en beloop. Dat is zo, ja. Dat wil zeggen dat de meest tegengestelde dingen die nou eenmaal in het leven voorkomen, bij gelegenheid goed zijn. Dat is een belangrijke waarheid, want in de praktijk zijn mensen geneigd zich erover druk te maken of het wel gepast is om het een te doen of om het ander te doen enzovoorts. Ik moet u zeggen, dat hangt van de omstandigheden af. Dat hebben we vorige keer ook gezien in deze lange opsomming, lange lijst vanaf vers 2 tot en met vers 8... waar tegengestelde dingen tegenover elkaar gezet worden. Is een tijd om geboren te worden, is een tijd om te sterven, een tijd om te planten, een tijd om uit te roeien. Kortom, is een tijd om te komen en een tijd om te gaan, zegt men wel eens. Ik geloof niet dat hij erbij staat wel. Maar het is nou eenmaal zo. En alles heeft zo zijn voordeel en onder omstandigheden heeft alles ook zijn nut. Er staat zelfs, er is een tijd om lief te hebben en er is een tijd om te haten en meer van dat soort dingen. Zodat die dingen in zichzelf niet al te veel waarde hebben. Het hangt er maar vanaf of ze op de juiste plaats en dus op de juiste tijd, namelijk in de juiste omstandigheden terechtkomen. Daar gaat het om. Ook in het Nieuwe Testament vinden we dit soort dingen. Of althans vinden we deze waarheden terug. Natuurlijk is er een tijd, er zijn er omstandigheden om lief te hebben. Begrijp me goed, tijd in de Bijbel is een snaaks ding, zeg ik altijd. Een klok loopt er meestal niet. Heel de Bijbel door niet, nauwelijks tenminste. En als gesproken wordt over tijd, dan wordt het dikwijls meteen toegelicht, namelijk gelegenheid. Want daar gaat het om natuurlijk, gelegenheden, omstandigheden. En heel het idee van moderne tijd of oude tijd of uit de tijd en dat soort dingen. Het zijn allemaal uitdrukkingen in het Nederlands die met tijd ook helemaal niks te maken hebben. Want het gaat niet over tijd, het gaat om omstandigheden immers. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Onder omstandigheden zou men lief hebben, onder omstandigheden zelfs haten. In het Nieuwe Testament vinden we dat net zo goed. Om eens iets moeilijks te zeggen dan maar meteen. Wij zouden als het goed is, als de liefde Gods in ons is, als het woord van Christus in ons is, zouden wij de broeders lief hebben staat er. Maar bij gelegenheid staat er ook dat we een afkeer van ze zouden hebben. Het hangt er maar vanaf wie het zijn en waar het over gaat en over wat voor omstandigheden. En we zouden die keuze ook moeten maken. Zo is dat nou eenmaal. Vandaar dat wet ook altijd tekort schiet om ons door het leven heen te leiden. Begrijp je me goed, de wet heeft meer tekorten. De wet van de wet staat die zwak en onprofijtelijk en ik zou niet weten waarom dat anders zou zijn. Zo staat het in de Bijbel. Het wordt nog uitgelegd ook. Maar bovendien is ook vast te stellen dat de wet tekort schiet. Ik herinner mij de jeugdkampen die mijn vader vroeger organiseerde. Dat was mijn vakantie dan ook altijd, hè. Jeugdkamp in de zomer. En ik weet nog dat hij een keer een uitspraak deed over de regels die in zo'n kamp golden. In die dagen, was 50, 60 jaar of zo. Zo lang al geleden, hoe oud zou die wezen? Nou goed, maar in ieder geval, er waren altijd regels. In die jaren was dat altijd zo. Stel mijn jeugd bij elkaar kwam voor een langere tijd, dan waren de regels zus en regels zo. We hebben er nog een hele conferentie aan overgehouden van Seth Gaikema over de afstand tussen het meisjeskamp en het jongenskamp. Afstand die in de praktijk wel meeviel en dat soort dingen meer. Maar dat was bij de padvinderij zo, maar dat was in christelijke omgeving was dat natuurlijk net zo goed het geval. Alleen bij onze kampen waren er niet zo geweldig veel regels. Ze waren er wel, maar zei mijn vader, als we die strakke en veel regels hanteren, dan denken we dat we alles geregeld hebben. Maar, zegt hij, dan heb ik dagwerk van het geven van uitzonderingen. Dan staan ze de hele dag in de rij van ome Jacob, want zo werd hij genoemd. Ome Jacob, zus en zo, en mag ik dit of kan ik dat even bij uitzondering? Dan moest dat weer geregeld worden. Dus zegt hij, dan met wat minder regels, daar is makkelijker mee te werken dan met die vele regels. En zo is het ook inderdaad. En dat is ook de makker, als u dat woord tenminste kent, het gebrek van de wet. Het regelt een heleboel dingen, maar onder omstandigheden zou men uitzondering maken. En dingen die bij de wet verboden zijn, zou men onder omstandigheden toch doen. En andersom natuurlijk ook dingen die toegestaan zijn. Je kan het je niet voorstellen dat onder de wet dingen toegestaan zijn, maar er zijn er. Maar daar zijn er enkele bij die men onder bij gelegenheid toch maar beter zou nalaten. Onder omstandigheden. Het is niet verboden, maar het is verstandiger om het niet te doen. En meer van dat soort dingen. En vandaar deze uitspraken hierover. Er is een tijd voor dit en er is een tijd voor zo. Het zijn tegengestelde dingen. En daarna stelden we vast dat het tegengestelde dingen zijn. En wij met onze wiskundige aanleg denken dan altijd, nou ja, als twee tegengestelde dingen zijn en ze komen allebei voor, dan heffen ze elkaar op en dan zijn we nog nergens. En daar gaat het ook feitelijk over. Want, ik zei, dan zijn we nog nergens, maar ik had natuurlijk ook kunnen zeggen, dan zijn we weer terug in vers 2, tweede vers van dit Bijbelboek. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Want de tegengestelde dingen compenseren elkaar en strepen ze tegenover elkaar weg. Plus en min, weet u wel, dan is het weer niks. En dat is waar het over gaat. Zie? Bepaalde dingen zijn te verdedigen, want het zou zo moeten zijn. Maar onder omstandigheden is het toch heus net andersom. We krijgen later van die gevaarlijke uitspraken in dit Bijbelboek, want het zijn gevaarlijke uitspraken, heeft men mij verzekerd. Waar staat, wees niet al te rechtvaardig. Waar staat er? Staat trouwens ook, wees niet al te goddeloos. Een beetje zou men dat dus kennelijk zijn. Maar goed, we bespreken dat vers wel als we er tegenop lopen. Maar het staat echt allemaal in de Bijbel. En waarom dat zo is, wel, dat heeft van doen met de omstandigheden waarin wij verkeren. En de prediker ligt het wel toe, dus we hebben het daar nog over, dat beloof ik u. Als we tenminste tijd hebben hier, en Deo Volente, zoals dat zo fraai heette in het Latijn. Maar ik neem de draad maar op in vers 11 van prediker hoofdstuk 3, waar dan staat, hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Niet alle dingen zijn zo schoon, maar op zijn tijd, wel, hangt er maar vanaf op welke tijd het is. En onder omstandigheden, onder de juiste omstandigheden, zijn de dingen schoon. Dat staat hier in elk geval. Zo is dat nou eenmaal. Ook in deze wereld van voorbijgaande aard en met zo'n golven van de levenszee heet dat. En een golf, dat weet u, zo'n sinus, want we waren nou toch met de wiskunde bezig. Zo'n sinus, weet u wel, dat is een heuveltje en dan weer een dal en dan weer een heuveltje. Op en delen voor de Groningers onder u, hè? Zo gaat het leven nou eenmaal. Maar het een heft het ander op, min of meer. Maar aan de andere kant, de dingen zijn toch schoon en hebben hun waarde op hun tijd. Maar het gaat allemaal voorbij. Het is van tijdelijke aard en in zichzelf betekent het echt niet zoveel. Het punt is, wij nemen ons leven, ons eigen leven, altijd veel te serieus. Dat is het probleem. En vooral wij Nederlanders, heb ik me laatst laten vertellen. Ik voelde me niet aangesproken, moet ik eerlijk zeggen. Maar het schijnt zo te zijn. Nou goed. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. En dan vers 11. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. Want tegenover die tegengestelde dingen hier op aarde, tegenover die golfbewegingen van plus en min, of van links en rechts, net zo je het hebben wilt, heeft de mens wel degelijk weet van onvergankelijke dingen. En er weet van hebben, bedoel ik niet mee dat hij die kent, maar dat bedoel ik natuurlijk wel mee dat hij er idee van heeft dat het bestaat. Dat is een kwestie van het geweten. Ik denk niet dat dit de gelegenheid is om de functie en de werking van het geweten naar Bijbelse maatstaven uiteen te zetten, maar in één zin kan ik het altijd wel samenvatten. De gedachte is dat het geweten een soort instrument is wat God ons gegeven heeft, waardoor wij idee hebben van onvergankelijke dingen en van absolute begrippen. Zie? En dat jouw ons leven lang mee. Het moet er toch zijn. Het probleem ervan is dat waar een mens dat verkeerd richt of verkeerd toepast, dan gaat hij op zoek naar dingen van blijvende waarde in dit leven hier. En men vraagt zich af, Of het goed is om te doden, of het goed is om te genezen, of het goed is om af te breken, of het goed is om te bouwen. Kortom, of het goed is om te lachen, of dat het goed is om te wenen. Het zijn toch tegengestelde dingen, maar er kan er maar één, omdat ze tegengesteld zijn, er kan er maar één van blijvende waarde zijn. Toch? En daar zoekt men dan naar. Maar men zoekt dan verkeerd, uiteraard. Want die onvergankelijke dingen waarvan wij weet geacht worden te hebben via de functie van wat de Bijbel noemt de medeweter, conscience, conscience, de medeweter, het geweten. Die dingen die vinden we niet onder de zon, maar boven de zon. De Bijbelse gedachte is, maar ik geloof dat ik dat hier niet zo gek lang geleden ook nog wel eens heb uitgelegd. De Bijbelse gedachte is dat die onvergankelijke, laten we zeggen, abstracte beginsel of principes of ideeën, om de Griekse term te gebruiken eigenlijk, dat die weliswaar bij God bestaan, bij de schepper, en wat we er hiervan tegenkomen is hooguit tijdelijk een uitwerking van die beginselen. Als mensen, kijk, waarheid is een absoluut begrip. Dat is zo'n idee. Mensen weten, als het goed is, via hun geweten, als ze dat niet al lang hebben toegeschroeid, of als anderen dat niet bij hen gedaan hebben, maar ze weten dat er zoiets als absolute waarheid zou moeten bestaan. Daarna gaan ze op zoek in het leven, en als men zich daarbij beperkt tot de dingen onder de zon, zal men waarheid niet vinden, want alles is maar betrekkelijk. Iedereen heeft zijn eigen waarheid, is de officiële filosofie, of de filosofie komt niet verder dan alleen maar de vraag stellen. Nou ja, de vraag was van een politicus, maar enige filosofische achtergrond heeft het wel. De man Pilatus, die zei, wat is waarheid? En hij draaide zich om. Ik zeg altijd, ja, in de politiek vind je die in geen geval. Dus daar sta je toch echt op het verkeerde plekje. Toch? Ja, bovendien stond hij op lithostrotos. Dat was, hoe heet dat in het Hebreeuws? Nou goed, gabata in het Hebreeuws. Het plaveisel. En het plaveisel, want dat betekent het. En het plaveisel waarop hij stond is nou eenmaal de uitbeelding van menselijke structuren, menselijke filosofie. Kunstig bij elkaar gebracht, steentje hier, steentje daar, enzovoort. Zo kom je tot een compleet geheel. Maar naar waarheid moet je niet vragen. Zie, die vind je daar niet. Nou goed, dat was even terzijde dan. Maar de mens heeft de eeuw in zijn hart. Dat is wat vers 11 zegt. Ook heeft hij, God namelijk, de eeuw in hun hart gegeven, of zo u wilt, gelegd. En onder de eeuw wordt verstaan het grenzeloze, het onbeperkte. In de tijd, denken wij meestal, maar minstens zo vaak heeft het de betekenis van onbeperktheid ook in de ruimte, het onbegrensde. Er moet buiten deze begrensde wereld moet nog wat anders zijn. De mens moet daar weet van hebben. Maar staat er meteen achter, God heeft de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. Met andere woorden, dat onbeperkte is er wel. De mens weet het ook dat het er is. Per slot, hart is niet alleen de zetel van geloof of zoiets, maar hart is gewoon het inwendige. Dat heb ik nagevraagd aan een machinebankwerker, maar laat me zitten. Het hart is gewoon het inwendige, binnenste van iets en dus ook van de mens. En in dat binnenste van de mens werkt nou eenmaal onder andere dat geweten, de medeweter. Maar hoewel de mens ideeën heeft van onvergankelijke dingen, het moet er zijn, en van abstracte, namelijk onaantastbare begrippen, zoals waarheid, liefde, rechtvaardigheid, om er zo uit het hoofd maar even drie te noemen, die in de Bijbel trouwens zeer belangrijk zijn. Hoewel de mens weet dat het bestaat, weet hij niet hoe het eruit ziet. Dat wil zeggen, hij vindt het hier op aarde niet. En als hij het al vindt, is het altijd maar een stukje ervan, of een beetje, de uitwerking ervan, om zo te zeggen. Tijdelijk. Zie? Want gerechtigheid in beperkte zin komt inderdaad voor, maar in het algemeen, in het groot niet. En hetzelfde geldt voor waarheid. Een stukje waarheid is hier op aarde ook nog wel te vinden, uiteraard. Ook in natuurwetten zit wel waarheid, zal ik maar zeggen. Maar de gehele waarheid als zodanig, die vind je niet. Enzovoort. We komen dicht in de buurt, soms. Maar daarmee tegelijkertijd blijft het ook ver van ons af. Het is niet te vinden. En om over liefde maar te zwijgen, want dan komen we terecht in het feuilleton. Weet u wel, liefde is dubbele punt. En dan komt er weer eens wat. Maar wat het echt is, men heeft er een idee van, maar de vraag is, komt het ook voor? Zodat men het bestuderen kan. En het antwoord is dan eigenlijk, nee, niet echt. Nou ja, iets wat er voor het omgaan, iets wat er de uitwerking van is. Iets waarmee wij leren leven, zal ik maar zeggen. Als het goed is, als het mee zit, bedoel ik dan, hè? Want dan zit het nog mee, denk ik altijd. Maar vooruit. Maar wat het echt is, nou ja, kijk, dit soort dingen die ik nou even noem, zo uit het hoofd, even drie begrippen als voorbeeld. Wat zeg ik? Waarheid, liefde, gerechtigheid. Ja, waar je ze vindt, boven de zon. De rechtvaardigheid Gods wordt ons in het evangelie geopenbaard. Romeinen 3, vers 21. Of nemen we Romeinen 5. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat enzovoorts. Zie. Of al zo lief heeft God de wereld gehad, Johannes 3, vers 16. En zo verder. Zie. En wat is waarheid, zei Pilatus, in het bijzijn van de man die daarvoor gezegd had, een paar hoofdstukken eerder, nou ja, nog geen 24 uur eerder, eerlijk gezegd. In diezelfde nacht nog, de voorafgaande nacht. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zie? Heb je nog een paar van die begrippen. Maar goed, ga daar nou niet verder op in. Maar wat er staat is, God heeft, eerst vers 10. Ik heb gezien de bezigheid die God de kinderen der mensen gegeven heeft om zichzelf daarmee te bekommeren. En u weet waar de mens zich mee bekommert, hè? Met na te speuren, 1 vers 13, wat er geschiet onder de hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God de kinderen der mensen gegeven om zich daarin te bekommeren. Maar als de mens zoekt wat er gebeurt onder de hemel, dan ziet hij al die tegengestelde dingen die in zichzelf dikwijls niet af te wijzen of te aanvaarden zijn, maar het hangt er maar vanaf van onder welke omstandigheden ze gebeuren. En dat maakt het allemaal zo ongrijpbaar. Dat maakt het leven ook zo ingewikkeld. Dat maakt het ook zo moeilijk om vaste gedragspatronen te ontwikkelen. Omdat nou eenmaal alle dingen zo zijn tijd hebben. Zie? Nou goed, en over dat tijdelijke heen, zegt dan de prediker, nou ja, de mens bekommert zich met al deze dingen, of hij nou dit of dat zal doen, het linkse of het rechtse. Maar daaroverheen zegt de prediker, God heeft aan de andere kant wel degelijk de eeuw en daarmee het onvergankelijke, het onbegrensde in hun hart gelegd. Maar het probleem is vervolgens dat een mens het werk dat God gemaakt heeft, want het werk dat God gemaakt heeft, dat is onvergankelijk. Dat is eeuwig. Dat is die eeuw. En de functie van het geweten, die is er ook, of laat ik het anders zeggen, God heeft ons dat geweten gegeven, opdat wij inderdaad zouden zoeken naar de invulling van die begrippen. Dat we zouden zoeken naar gerechtigheid, dat we zouden zoeken naar waarheid, dat we zouden zoeken naar liefde enzovoorts. En als wij dat serieus doen, vinden we het ook. Maar daar moet ik altijd meteen aan toevoegen dat dat gebeurt niet omdat wij zo goed kunnen zoeken of op grond van onze eigen verdiensten. Want, zegt ook dit schriftgedeelte, de mens kan het werk dat God gemaakt heeft niet uitvinden. We vinden het echter wel, maar dat is omdat God het ons gewoon voorlegt. Hier is het dan, zegt hij dan. Alsjeblieft. En in elk geval komt de waarheid, komt het leven, komt gerechtigheid en komt liefde, om maar eens wat te noemen weer. Het komt tot ons in de prediking van het evangelie, om het dan nu maar even eenvoudig te houden. Het is namelijk de grondgedachte dat in God zelf deze dingen der eeuw, deze eeuwige dingen dus vast liggen. En dat hij ze bekend maakt aan degenen die hem ernstig zoeken, heet zoiets. Die mij vroeg zoeken, zei dezelfde schrijver, maar nu in het voorgaande Bijbelboek, in Spreuken. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden, zegt daar de wijsheid. En u weet, Wat is wijsheid? Wijsheid is ook zo'n begrip wat daarin thuis hoort, in die reeks, hè. Wat is wijsheid? Vraagt men. Wat is waarheid? Hoor je iets minder. Maar wat is wijsheid? Hoor je dikwijls zo zeggen. Wat is wijsheid? Wij weten het niet. Nee, wij weten dat het bestaat, maar wijsheid vind je uiteindelijk ook alleen maar bij God. Dan wel, iets concreter, wij vinden wijsheid bij Christus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Colossense 2, kortom, Christus die ons geworden is, wijsheid van God. 1 Korinthe 1, het laatste vers geloof ik nog. Zie? Dus wat is wijsheid? Nou, strikt genomen, hier onder de zon in dit leven vind je dat ook niet. Maar wie het zoekt, wie die wijsheid zoekt, zal die wijsheid vinden, omdat die wijsheid inderdaad gepersonifieerd wordt door de Heer Jezus Christus. En die openbaart zich. Nou ja, van oudsher in zijn woord, en daar gaat het maar om. Hij onderwijst ons. Zie. God heeft de eeuw in ons hart gelegd, zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. En u kent waarschijnlijk de uitspraak uit Romeinen, Romeinen hoofdstuk 11, de laatste verse. En ik zeg, u kent u waarschijnlijk, omdat ik ervaren heb dat dat soort schriftplaatsen graag geciteerd worden om de onkunde van de mens, de onwetendheid met betrekking tot Bijbelse waarheid, te vergoelijken, te rechtvaardigen, of hoe je dat maar noemen moet. Want daar staat in Romeinen 11, vers 3, vanaf vers 33... O diepte des rijkdoms beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Dat lijkt toch verdacht veel op, zonder dat de mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. En meestal worden de versen geciteerd om daarmee te zeggen, nou ja, die dingen kunnen wij ook niet weten. En dikwijls volgt dan nog een citaat. Het is bijna belachelijk, maar er volgt er nog een uit 1 Korinthe 2. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in het hart des mensen niet is opgeklommen, dat is wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Punt. En daarna wordt het meestal doodstil. En het wordt dan doodstil omdat in werkelijkheid er meteen achter staat, doch God heeft het ons geopenbaard. Dat zijn de volgende woorden in 1 Korinthe 2. Zie, staat er gewoon bij. En wat Romeinen 11 betreft, als de apostel schrijft hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen, waarom schrijft hij dat als hij net 11 hoofdstukken lang zijn best gedaan heeft om die wegen en die oordelen uiteen te zetten? Als men ze toch niet zou kennen, waarom doet hij dan 11 hoofdstukken lang daar moeite toe? Nou, gewoon omdat het niet zo is. Het punt is dat de mens kan die dingen zelf niet doorzoeken en daarmee leren kennen. Hij kan die dingen zelf niet naspeuren, maar hij hoeft het ook niet, want hij heeft hier 11 hoofdstukken, Romeinen 1 tot en met 11 in aanval, hij heeft hier 11 hoofdstukken waarin God zelf, in dit geval via de apostel Paulus, zijn wegen en zijn oordelen openbaart. En na het eind van de uiteenzetting zegt de apostel, zie je nou wel, daar kan een mens niet zelf uitzoeken of naspeuren of doorzoeken of door bestudering van de natuur of door beschouwing van de wereld als zodanig komt men niet tot kennis van wat zojuist in deze hoofdstukken is geopenbaard. En daar gaat het om. God openbaart het ons. Dan wel, de geest doet dat. Hij zou, die geest immers, Johannes 14, 15, 16, zou ons in heel de waarheid leiden. Kortom, Christus zou ons de schriften openen. Nog sterker, want sommigen houden van hele diepe filosofie. Men kent toch allemaal de uitdrukking dat Christus het woord Gods is en dus de openbaring van het wezen Gods. Ze worden toch altijd uitgelegd? Nou, dat bedoel ik. God openbaart zich in zijn woord, in de Bijbel, dan wel in de persoon van onze heiland. En waarom doet hij dat? Nou ja, omdat de mens zelf niet in staat is om Gods oordelen en Gods wegen na te speuren of te onderzoeken. En daar gaat het maar om. Maar er staat nergens in de Bijbel dat we de Bijbel niet kunnen onderzoeken. Sterker nog, er staat dat we dat zouden doen. En als je dat dan tegen iemand zegt, dan zegt die iemand meteen terug... Och, Gods wegen zijn toch ondoorgrondelijk. Want dat is de verkorte versie van dit vers uit Romeinen 11. Staat zelfs in de Bijbel. Ja, Gods wegen, maar zijn woord niet. En door zijn woord leren wij zijn wegen kennen. God maakt aan Mozes zijn wegen bekend en aan Israël zijn daden. Wat dat staat, weet ik niet.
Heeft de uitdrukking dat God een ontoegankelijk licht bevond in hetzelfde?
Dat is hetzelfde, dat is uit is het Timotheus, geloof het wel, hè? Waar staat dat God een ontoegankelijk licht bewoont? Wil zeggen dat wij er ook niet toe kunnen gaan, niet in kunnen kijken enzovoort. En ons licht kunnen wij daar niet in laten schijnen, om het dan maar even eenvoudig te houden. Maar dus de term betekent hetzelfde. Maar dat wil niet zeggen dat wij van God niks zouden weten. Integendeel, God openbaart zich aan ons. Nou ja, 1100 bladzijden stukjes en beetjes, of 1200 bladzijden stukjes en beetjes. Ja, dat is zo. Maar kijk, zuster, natuurlijk, als u zou zeggen dat de Bijbel nogal gefragmenteerd is, dan moet ik dat eerlijk toegeven. Maar aan de andere kant, ik heb ook wel eens dingen moeten leren die nou niet specifiek uit de Bijbel komen. Ik ben ook een paar jaar naar school geweest, maar ik vond dat wat we daar leerden was ook wel erg gefragmenteerd. En als je daar vragen had, dan werd het domweg gewoon gezegd, daar zijn we nog niet aan toe, dat krijg je pas in de derde klas. Hè? Toch? Dan kreeg je gewoon geen antwoord. Dan moest je nog jaren dus, hè, voor je zover was. Of iets dergelijks. Hè. Wanneer krijgen we breuken? En dan goed. Moet je niet aan de dokter vragen, hoor. Maar dan krijg je pas in de derde klas. En voor die tijd kreeg je er gewoon geen antwoord op. Er waren trouwens ook vragen die gewoon beantwoord werden met... Dat vertel ik als je groot bent. Maar goed. Ja, laat maar zitten. Maar u begrijpt toch waar ik nu op... Het is ook gefragmenteerd... Dat was nog niet het ergste, maar je kreeg vakken als geschiedenis en adreskunde alsof het twee totaal verschillende dingen zijn. En dat is natuurlijk onzin. Dat zijn niet twee verschillende dingen. Maar ze hebben het eerst uit elkaar getrokken. Dit hoort daarbij en dat hoort daarbij. En je werd het wet onderwezen en het hield geen gelijke tred. U weet, ik heb nogal wat kritiek op het onderwijs, op traditioneel onderwijs. Maar dat vind ik terecht. Eerst een stukje knippen en dan... Maar goed. Maar voor zover het dan toch zo moet... en zo voor zover het dan gemiddeld genomen... voor de gemiddelde leerling, want die schijnt te bestaan... één gemiddelde leerling, altijd enkelvoud... voor de gemiddelde leerling schijnt het dan het beste systeem te zijn... dan moet ik u zeggen dat God er ook een dergelijk systeem op nahoudt. Hij onderwijst ons op zijn wijze, dat wil zeggen... in het tempo wat hij gunstig acht... en soms onderwijst hij ons helemaal niet verder... omdat wij niet verder onderwezen willen worden... en houdt het ook op. En dat is de andere kant van het verhaal. De Bijbel zelf mag dan gefragmenteerd zijn. Punt 1. Dat is alleen zo omdat wij er op een bepaalde manier tegenaan kijken. Wij verwachten systematische uiteenzetting. Enzovoorts. En alles wat er op betrekking heeft moet erbij behandeld worden. Punt einde van het verhaal. Systematisch en in een chronologische volgorde zal ik maar zeggen. En liefst in kausaal verband. Dan hebben we alles in één keer gehad. Maar dat is een tamelijk belachelijke eis die wij op voorhand stellen. Dan maakt hij wel uit hoe hij het doet. Hoe hij ons onderwijzen wil. Dat is één ding. En aan de andere kant... is het nou eenmaal zo dat parelen niet voor de zwijnen zouden geworpen worden, zegt de Bijbel. En dat betekent dat God zijn waarheid ook niet te grabbel gooit. Zodat de eerste, de beste die iets weten wil, zomaar een bijbelbladzijde kan opslaan. Zo van dat hoofdstuk of in die bladzijde, daar staat dat allemaal. Zodat hij zomaar even kan kijken, oh is dat het. Dat is ook niet de bedoeling. Die begrijp ik toch ook, of niet? Daar zit, ik zeg altijd, God heeft in de schrift een soort veiligheid ingebouwd... waardoor het onmogelijk is om zomaar ineens zo vanuit balorigheid... waardoor het onmogelijk is om zomaar ineens een stukje uit de Bijbel te lezen... en dat dan te kunnen beoordelen. Te aannemen of te verwerpen of te begrijpen of niet te begrijpen. Daar gaat het niet om, dat doet hij zo niet. wat men zou doen, is inderdaad schrift met schrift vergelijken. Gaat om één geheel. Dat is het dan. Ja. En als ik erover nadenk, moet ik er ineens aan denken dat men ook wel eens van de Bijbel zegt, nou ja, het zijn allemaal losse stukken en die spreken elkaar tegen. Dan denk ik, ja, dat kun je nog wel vertellen, maar wat ik op school heb moeten leren, uit al die verschillende vakken en verschillende boeken, sprak elkaar ook tegen. Kon ik de leraar mee op stang jagen. Wat wel bij geschiedenis vertelde, dat klopte weer niet bij wat in het aardrijkskundeboek stond en dat soort dingen meer. Zo ging dat nou eenmaal. Is echt waar. Maar men zou het geheel begrijpen, maar er waren geen leraren die beide vakken gaven. Die heb ik in ieder geval niet gehad. Ook allemaal gefragmenteerd, toch? Dat is echt zo. Zo hebben we het hele onderwijs in elkaar gestoken. Zodat niemand van alles wat zou begrijpen. Ieder alleen maar van een stukje, een beetje, enzovoorts. En zo houden mensen nog dom ook, dus in de praktijk. Ja, goed. Praktiseerde maar eens. Dat is echt zo. En wat we ook moesten was voorbarige conclusies trekken. Moest een stukje bestuderen en daar je mening over geven. Je had een klein stukje gelezen, moest je mening geven. Alsof dat kan zonder een bredere inzicht in alles wat ermee samenhing enzovoorts. Dwaasheid. En met de Bijbel gebeurt precies hetzelfde. Dat wil zeggen, natuurlijk, ik geef toe dat de Bijbel wat anders in elkaar steekt dan schoolboeken of lesboeken. Maar aan de andere kant, voor een belangrijk deel, is het toch gewoon precies hetzelfde. Maar men moet niet denken dat men zich kan richten op een bepaald onderdeel ervan en daar alles van begrijpen, zonder dat men de rest van het geheel kent. En zo werkt dat nou eenmaal. Nou goed. Schiet hem allerlei voorbeelden door de gedachten die ik u beter niet kan vertellen. Dus dat doe ik ook niet. Maar waar het over gaat is dat de mens inderdaad idee heeft van eeuwige dingen. Daarmee van goddelijke dingen. Want God heeft dat in het hart. Elders zou gezegd worden in het geweten. Gelegd. Maar dat betekent niet dat de mens op eigen beweging kan uitvinden wat God gemaakt heeft of wat God doet. Van het begin tot het einde toe. Op onderdelen wellicht wel, maar wat het geheel betreft niet, staat er. Zie. Later lezen wij trouwens in Prediker 8 vers 17. Laat ik die er maar even naast leggen. Prediker 8 vers 17. Toen zag ik al het werk Gods dat de mens niet kan uitvinden. Leuk hè, daar komt hij weer. Toen zag ik al het werk Gods dat de mens niet kan uitvinden. Maar als de mens het niet kan uitvinden, hoe kon hij het dan zien? Ja, lees maar verder. Toen zag ik al het werk Gods dat de mens niet kan uitvinden, het werk dat onder de zon geschiet, om het welke mens arbeidt om te zoeken, maar dat zei ik er straks al, citeer ik al uit de eerste hoofdstukken van dit boek, hè. De mens bekommert zich daarom. Maar staat er, hij zal het niet uitvinden, hij zal het niet vinden. Hij zoekt, mens is een zoeker per definitie, dat komt door dat geweten, hij heeft een idee dat er ergens wat moet zijn, er moet iets wezen. Iets blijvends, iets waardevols, iets absoluuts. Maar hij kan het niet uitvinden. Toch blijft hij zoeken. En dan staat er meteen achter. Hier in Prediker 8 vers 17. Ja, indien ook een wijze zei dat hij het zou weten. En hier heb je trouwens een wijze die het wist. Want dat zei hij net in ditzelfde vers. Toen zag ik al het werk Gods. Dat de mens niet kan uitvinden. En daarna zegt hij, indien ook een wijze zei dat hij het zou weten, zo zal hij het niet kunnen uitvinden. Dat bedoel je. Ik weet dat het lastig Nederlands is. Dat komt omdat de vertalers slecht deze dingen begrepen. Of waarschijnlijk verbaasd waren bij het lezen van wat er stond. Dan krijg je dus een heel letterlijke, zo letterlijk mogelijke vertaling, die tegelijkertijd dan ook weer heel weinig zegt. Maar niettemin, de gedachte is simpelweg deze. Als een wijze zegt dat hij het werk Gods weet, dan heeft hij niet per definitie ongelijk, maar het punt is, hij heeft het niet zelf uitgevonden. Als hij het weet namelijk, heeft God het geopenbaard. Zie je? Ja, nou, dat is nou precies de verkeerde interpretatie van wat er staat. Nee, dat klopt niet. Hoe begint het vers dan, in de vers 17?
Ik zeg eerlijk dat geen mens Gods werk hier op aarde kan begrijpen.
Ja.
Zelfs de meest wijze man die zegt dat hij begrijpt, vergist.
Zie, dan trekken ze dat helemaal kort in elkaar en dan staat er ineens heel wat anders. Maar er staat echt, toen zag ik al het werk Gods, ik zag het dus. Niet, ik zag in dat de mens het niet kan uitvinden. Hij zegt, ik zag het werk Gods. Dat de mens niet kan uitvinden. Welk werk? Wel het werk dat onder de zon geschiedt. Om het welk een mens arbeidt om te zoeken. Daarin bekommert hij zich, weet u nog. Maar hij zal het niet uitvinden. Ja, indien ook een wijze zeide dat hij het zou weten, zo zal hij het toch, hebben de vertalers ertussen gezet in de Statenvertaling, zo zal hij het toch niet kunnen uitvinden. En dat is correct. Zie. Maar kijk, je kan toch een pick-up hebben en een pick-up kennen. Weet hoe ze dingen, pick-ups bestaan niet meer, geloof ik. Denken velen. Dat is niet waar, hoor. Zijn goede dingen, je kan ze nog steeds gewoon nieuw kopen. Hele goede. Ja, maar alleen maar goede, geloof ik trouwens nog. Maar niettemin, ik zeg maar wat geks. Je kan weten hoe ze dingen in elkaar zitten. Je kan hem waarschijnlijk repareren. Dat heb ik vroeger zelf moeten doen. Pick-ups repareren. Enzovoorts. Helemaal afregelen. Met naaldruk en dwarskracht en alles. Helemaal begrijpen hoe zo'n ding werkt. Enzovoort. Desnoods er zelf een bouwen. Maar daarom heb je hem nog niet uitgevonden. Toch? Die eer komt toe aan iemand anders. Zie? En zo is het met zoveel dingen. Je kunt dingen begrijpen. Daar leren we voor. Daarvoor gaan we onder andere naar school. Om dingen te leren begrijpen. Maar daarom hebben we het niet uitgevonden. Toch? Nou, dat is wat hier staat. En ook een wijze die het werk Gods kan. Dat kan inderdaad heel goed. Natuurlijk kan dat. Noem eens een wijze die het werk Gods kende. Dus zo moeilijk is het niet, hè? De Heer Jezus zelf natuurlijk, ja. Meer dan Salomo heet hij, toch? In het Matthäus-evangelie, natuurlijk. Maar hij kende dat wel. Maar of hij het uitgevonden had, ze spreken over Jezus van Nazareth, of hij het uitgevonden had. Nee, zegt hij, wij spreken wat wij weten. Wij weten het uit de schriften. Wat moet je dus doen? De schriften onderzoeken. Het werk Gods onderzoeken kan niet. De schriften onderzoeken kan wel, maar daarin wordt het werk Gods geopenbaard. En dat is nou net het dilemma waar de hoogmoedige, eigenwijze, zich van alles verbeeldende mens tegenop loopt als het evangelie gepredikt wordt. Dat kan hij namelijk niet zelf uitvinden. Hij zou er ook nooit zelf opgekomen zijn. Zo mogelijk. En dat weet hij maar al te goed en daarom belieft hij het niet. Maar dan moet maar gewoon luisteren naar wat God zegt. En daarna laat hij zijn eigen kritiek erop lossen. Nou ja, dat kan er wel zo zijn, maar dat kan natuurlijk niet lopen. Want zus is niet goed, zo niet goed. Bovendien vind ik dat niet eerlijk of ten onrechte of weet ik veel. Want zo praat men dan over wat God ons in zijn woord aangereikt heeft. Zie? En sommigen die zijn minder intelligent, maar zeggen, waar wel even hoogmoedig. En zeggen, nou ja, dat is mij te makkelijk. Toch? Uit genade zalig worden. En anderen zijn verongelijkt en die zeggen, maar ik heb zelf ook al wat te bieden. Dus die willen ook niet uit genade, kiezen liever voor de werken, kunnen zichzelf verheffen enzovoorts. Maar waar ze tegenop lopen gewoon, is tegen God die dingen gedaan heeft en doet naar zijn eigen plan. En dat is een plan dat wij niet uitgevonden hebben. En zelfs niet hadden kunnen ontdekken of zo. Maar hij doet het wel en hij openbaart het ons ook. Zie? En daarna zeg ik, maar ik weet niet of dat altijd even goed overkomt. Daarna zeg ik altijd, wij hebben dat woord van God waarin God zich openbaart. Maar ik ben absoluut van mening, maar ik kan het niet demonstreren. Ik ben absoluut van mening dat als men dat woord serieus onderzoekt. En met serieus bedoel ik niet vroom meteen of zo of devoot. Ik bedoel gewoon eerlijk, gewoon oprecht naar de mens, oprecht eerlijk onderzoekt van, nou, dat zou dan van één schrijver zijn, uiteindelijk, al die boeken, hè? Dat is toch de claim van de Bijbel? Zou van één schrijver zijn? Eén God namelijk, die al die mensen geïnspireerd heeft? Nou ja, als dat zo is, dan moet dat eruit blijken. En ik ben er stellig van overtuigd, als men zo de Bijbel leest, alsof het door één en dezelfde inspirator geschreven is, van mijn part gedicteerd, dat was niet zo, maar bij wijze van spreken gedicteerd was aan die verschillende mensen, dan moet het één geheel zijn in zichzelf. En ieder die eerlijk de Bijbel bestudeert, komt tot die conclusie. Maar men doet het meestal niet eerlijk. Men is meestal erop uit om het onderuit te halen, om het te kunnen afwijzen. Dat is niet eerlijk bestuderen natuurlijk. Hè? Of men wil de Bijbel gebruiken om het eigen gelijk te bewijzen. Of een eigen wereldbeschouwing te onderbouwen, of de eigen filosofie, of wat het maar wezen mag. Of zelfs het eigen praktisch leven te rechtvaardigen. Daar wordt de Bijbel ook allemaal voor gebruikt. Maar dat is niet eerlijk onderzoeken van de schriften, zie je? Maar wie het wel doet, komt tot de conclusie dat dit het werk Gods bij uitstek is. Dat kan niet anders. Dat moet het zijn. Daarvoor vind je er te veel in wat niet aan de oppervlakte ligt. Maar als je het één keer ziet, dan wel als God je de ogen voor opent, want dat doet hij bij gelegenheid heus, dan kun je er nooit meer onderuit. Zo zit dat. Ik heb zo'n vaste lijfspreuk, die houdt ongeveer dit in, dat wij zouden niet ons meester maken van de Bijbel, maar hè, andersom zou het zijn, de Bijbel maakt zich meester van ons. En als wij denken dat wij meester zijn, komt er niks van terecht. Zie? Maar als we eerlijk zijn en zeggen, als het antwoord van God is, nou ja, dan, goed, wat heeft hij mij dan te zeggen? Wel, dan spreekt hij tot ons, maar dat neemt bezit van ons, zo werkt zoiets. En dat mag je ook verwachten, lijkt mij. Toch? Als we het woord van God moeten dat ook doen. Nou, dat doet het ook. En alle kritiek op de Bijbel komt alleen maar voort uit een gebrek aan kennis van de Bijbel. En een gebrek aan kennis van de Bijbel komt voort uit dat men a priori niet bereid is te geloven wat de Bijbel zegt. En dan houdt God hem dicht. Ja, natuurlijk, dat mag, natuurlijk. Maar neem niet weg dat het gezag van de Bijbel zelf boven alles staat, natuurlijk. Die idee namelijk dat je met de Bijbel alle kanten op kunt en dat het er maar van afhangt welke richtlijn je gebruikt, welke principes je gebruikt bij het verklaren van de Bijbel, dat is absolute onzin. Daar kan ik woest over worden, want dat is gewoon onzin. Dat je met de Bijbel alle kanten op kunt, dat is namelijk niet zo. Er zijn mensen die de Bijbel dichtlaten en dan met een dichte Bijbel alle kanten op gaan die ze willen, dan net doen alsof de Bijbel ermee instemt, omdat ze hem bij zich hebben. Ik bedoel het overdrachtelijk uiteraard. Maar dat is een heel ander verhaal. Hier en daar een tekst eruit halen ter ondersteuning van de bepaalde richting die men wandelt en dan zeggen, je kunt met de Bijbel dus deze kant op, dat is natuurlijk niet eerlijk. Toch? Elke schrijver zou er tegen protesteren als zijn geschriften zo gebruikt zouden worden. Want schrijvers schrijven niet tekstjes of zinnetjes, die schrijven boeken. Toch? En als de persoon van de schrijver beoordeeld moet worden, zou men dat niet eens doen aan de hand van één boek dat hij toevallig geschreven heeft. Dan zou men het gehele oeuvre, komen ze op zo'n woord denk ik wel eens, opus, nou goed. Dan zou men dus het gehele oeuvre in beschouwing moeten nemen, dan wordt het iets eerlijker. En zo is het met het werk van God ook natuurlijk. Daar is echt niks moeilijks aan. En men zou er verder ook niks bovenaards of bovenmenselijks in zoeken op zich. Wat er aan de andere kant, voor zover er iets mystieks is aan de Bijbel, is het uitwerking die het heeft op ons. op hen die dat woord accepteren en in het hart laten planten. Dan gebeuren de vreemde dingen. Ik bedoel, dan wordt het denken veranderd en daarmee heel de mens veranderd. U weet wel, Romeinen 12, de eerste verse, maar ik durf er nou weer niet weer mee aan te komen, hè? Maar dat is waar dat staat, hè? Zou ons denken veranderen en daarmee ons leven. En dat is wat het ook inderdaad doet. En daarna zeg ik, dat beschouw ik als goddelijk, beschouw ik ook als een wonder, al valt te verdedigen dat natuurlijk wel meer boeken geschreven zijn door mensen die ook daadwerkelijk levens veranderd hebben. Dus zo bijzonder is dat nou ook alweer niet. Hè? Het enige verschil is dat het bij de Bijbel gaat om de uitwerking van het leven Gods in ons. En niet de invloed van andere mensen die een boek geschreven hebben waar we mee dwepen. Nou goed. De mens kan het werk Gods dus niet uitvinden van het begin tot het eind. Maar God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Als ik nou toch dit soort schriftplaatsen citeer, dan zal ik daar nog één naast leggen voor de aardigheid, want dan hou ik daarmee op. We komen er later toch op terug weer. Dat is Jesaja 54. Nee, 55 bedoel ik. Jesaja 55. Nou ja, vanaf vers 2 dan, hè. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? Kortom, waarom laat je onderwijzen met al die onzin? Dat je toch geen bevrediging kan geven, omdat het allemaal gaat om onderwijsleringen over tijdelijke zaken, over dingen die voorbij gaan, waar het te lange duur toch niks aan hebt. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood? Want brood is een beeld van geestelijk voedsel, hè? Dat weet je, hè? Voedsel. Als beeld van geestelijk voedsel. Want de mens zou niet bij brood alleen leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Kortom, Christus is dat woord en hij is dus het manna dat uit de hemel is nedergedaald. Dat is het, hè? Nou goed. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtelijk naar mij, zei toen de meester op school. Maar hier is het de Heer die het zegt. Hoort aandachtelijk naar mij en eet het goede. Dat wil zeggen, neem mijn woorden op. Want dat is brood, dat is voedsel. Hoort aandachtelijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid. Dat is slecht voor je cholesterol, dat schijnt, maar vroeger was dat een beeld van zegeningen, rijkdom, voorspoed, welzijn. In vele culturen trouwens nog steeds zo. Ja. Nou goed. Laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen door mijn woord, zegt de Heer. Neigt uw oor. Buig uw oor, wil dat zeggen. Richt uw oor naar mij. Neig uw oor, kom tot mij, hoort. En uw ziel, dat is uw praktische leven, uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldaden van David. Maar wat zou de Heer ook weer doen onder dat eeuwige, dat nieuwe verbond? Hij zou zijn woord in de harten der mensen schrijven. Toch? Ja, daar heb je dat voedsel. Of zoals Jacobus het zei, zou in onze harten geplant worden en daarmee onze zielen zalig maken. Ik denk altijd dat hij de gedachtenformulering ontleent hier aan Jesaja 55 vers 3. Maar vooruit. Maar daar gaat het om, hè. Vers 4, zie, ik heb hem tot getuige der volken gegeven, vorst en gebieder der volken. Dat gaat uiteraard gewoon over de Heer Jezus Christus, naar wie men zou luisteren, of nog sterker met de woorden van Johannes, die het woord Gods is. En zo verder. En daarna gaat hij weer vers 6, zoek de Heere terwijl hij te vinden is, roep hem aan terwijl hij nabij is. Zie hoe je de Heer zou zoeken? Door hem aan te roepen. Waarom? Wel omdat je hem zelf niet vinden kunt. Dus de enige manier om hem te zoeken is hem te roepen in de hoop dat hij wat terugzegt. Zich laat vinden is dus gewoon het idee. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Paulus zei erover in Handelingen, wat het maar was, 19 geloof ik, 17, ik ben altijd in de 17. Hij zei, de mens zou de Heere zoeken, of hij hem vinden en tasten mocht. En daarna zegt hij, en die Heer is niet ver van ons. En hij laat zich vinden. Maar hier dus ook. Daarna verzeven de goddelozen verlaten zijn weg, want de wegen des Heeren zijn dan onnaspeurlijk of ondoorzoekelijk. Maar de mens zou zijn eigen weg opgeven. Kortom, de ongerechtige man zou zijn gedachten opgeven, volgende zin, en zich bekeren tot de Heere. Zo zal hij zich over hem ontfermen. Hij zal zich bekeren tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want, zegt de Heer, mijn gedachten zijn niet uw lieder gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Nog zo'n tekst die uit zijn verband graag geciteerd wordt, maar er staat hier meteen achter. Want gelijk de hemel hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten, enzovoorts. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten en zaad geven aan de zaaier en dus brood aan de eter, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zende. En dus, hoor naar mij, want mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. Niet, je kunt mijn gedachten niet kennen en mijn wegen zijn hoger dan de uwe, dus je kunt mijn wegen niet kennen. Nee, zegt hij, om die reden, omdat mijn gedachten en wegen hoger zijn dan de uwe, moet je dus je oor naar mij neigen en je voeden met mijn brood, mijn woord. Zo zit het. En moeilijker is het niet. Die teksten betekenen niet dat het gaat om onbereikbare dingen. Die teksten betekenen dat als je niet naar de Heer luistert, dan is het onbereikbaar. Maar voor de rest zei de Heer, mijn woord keert niet ledig weer. Mijn woord doet zijn werk zoals de regen of de sneeuw dat doet. Het doet de aarde uitspruiten, het brengt vrucht voort. Dat is wat mijn woord ook doet. Maar dan moet je wel je oortjes openzetten. Horen, of met een langere uitdrukking, gehoorzamen. En gehoorzamen is hetzelfde als horen met één verschil. Gehoorzamen wil zeggen dat men gewend is dat te doen. Zaam, dat weet u, dat achtervoegsel zaam, dat wil zeggen dat men dat continu doet. Dat het een levenshouding is. En dat is wat gehoorzamen is, maar het is gewoon horen. Maar dan blijvend. Zie, God openbaart zich en daarom zal men naar hem luisteren. Nou goed, terug weer naar Prediker 3. De mens kan niet uitvinden van het begin tot einde toe. Maar het hoeft ook niet, want God openbaart zich en daarmee zijn werk. Heb je dat? En voor zover de mens bezig is om God te zoeken en het werk Gods te zoeken, hier onder de zon, wel, zei de prediker in het voorgaande gedeelte, waar wou je hem zoeken? In het lachen of in het wenen? In leven of in dood. Waar wij hem vinden. De dingen hebben van elkaar op, je vindt niks. Zie. En als het gaat om het zoeken hier op aarde, in de menselijke bezigheid enzovoorts, dan vindt men daar niks. Dus kan men net zo goed ermee ophouden. En dat is elke keer opnieuw steeds dezelfde conclusie in dit Bijbelboek. Of u het leuk vindt of niet, dat is heel de strekking van het Bijbelboek. Die dingen hebben geen zin. God zoeken, het werk God zoeken, hier in deze wereld, waar we het zoeken. Geef eens een idee. Nou ja, in de wereld komen we niet ver, dus we hebben de krant en de allerlei communicatiemiddelen, maar het helpt ons niks. Waar vind je God dan? Planten en bloemen, nou daar liggen we wakker van, zeg, van planten en bloemen. Alsof een, Ja, uw zuster, u hebt gelijk hoor. U hebt gelijk, maar het is aan de andere kant toch redelijk naïef om te denken dat God een soort van hovenier of tuinder is, die, zal ik maar zeggen, hier en daar mooie bloemetjes laat groeien, terwijl hij aan de ellende onder de mensen helemaal niks doet. Hè? Toch? Of doet hij er wel aan? Nou goed. Hè? Kan het nog lezen vandaag? Ik herinner me het niet eens meer. Het is altijd hetzelfde, hè? Het wordt nooit wat, is overal ellende. Nou goed, de toestand in de wereld, zeg ik altijd met dank aan Hilterman. En dat zal het ook altijd blijven. En voor degenen die zeggen, maar het is toch veelbelovend, zeg ik, ja, dat zal het ook altijd wel blijven. Maar goed. Het is toch het probleem van alle mensen, inclusief christenen, die de ellende in de wereld waar God niks aan doet. De onderdrukking, onrechtvaardigheid, de armoede, milieu. Weet je zoveel. Het gaat in de ozonlaag. Ik wil er niet weer over beginnen. Maar goed, al die, vind je niks? Nee, nou, in de maat de liefjes. Nou, voor mijn part de zonnebloemen, dan zien wij het wel. Zuster, het is echt wel waar. Maar het is toch dwaas te denken dat het werk Gods niet betrekking zou hebben dan op dingen die inderdaad voor ons ook veel belangrijker zijn dan een maat de liefje of een boterbloem of een zonnebloem. Toch, of niet? Daar zoeken we het eerst. Daar vind je het niet. Toch? Nou ja, u weet hoe het verhaal nou verder gaat. Je vindt het daar niet. Nee, dat klopt. Dat is ook inderdaad zo. Daar vind je God ook niet. Daar hebben ongelovigen volkomen gelijk aan. Alleen gelovigen proberen dat weg te redeneren. En komen dan meestal toch niet verder dan de bloemetjes en de bijtjes. Of wat was er ook nog weer? Nou goed, laat maar zitten. Als je groot bent, broeder, ja. Maar er was nog iets wat dan wel mooi is. Maar kijk, wij zetten hier plastic bloemetjes neer, omdat die anderen toch niet zo goed zijn in de natuur. Die gaan er niet lang genoeg mee. Dus we hebben er toch wat op gevonden om het werk Gods dan toch weer buiten te zetten. Toch of niet? Hè? Maar in ieder geval, ongelovigen weten dat. Als je God zoekt in de wereld, die vind je niet. En dus besluit men dat God niet bestaat. En dat is het misverstand. Men zou moeten vragen, maar wat heeft God er dan over gezegd? En zie daar, dan krijg je meteen een antwoord waartegen dikwijls gelovigen, want die spreek ik het meest, zelfs protesteren omdat ze het antwoord niet blieven. Maar God heeft het geopenbaard. God heeft gezegd, in laatste instantie, sinds de verwerping van de Heer Jezus Christus, zijn kruisiging en daarna ook het ongeloof van de volken als zodanig met het Joodse volk aan het hoofd, sinds die tijd heb ik de mensheid losgelaten. De wereld als zodanig losgelaten. Dat blijft niet zo, maar voorlopig wel, tot in de dagen van wat wij dan noemen de wederkomst van Christus. En dat niet alleen, maar het wordt hele Oude Testament door wordt dat allemaal aangekondigd, dat zo zou gaan. Dat de Heer te die dagen zijn aangezicht zou verbergen, want ik citeer altijd maar die ene Bijbeltekst uit Deuteronomium, maar er zijn er legio waar dat staat. Toch? Het Nieuwe Testament zegt het expliciet. In direct het eerste hoofdstuk van de allereerste brief in het Nieuwe Testament, die een brief is omdat hij niet gericht is aan de wereld, want God heeft de wereld losgelaten. En dus het is een brief omdat hij zich alleen richt aan geadresseerden, namelijk aan de gelovigen. Onder behoud van het briefgeheim, denk ik altijd. En wat schrijft hij daarin? Vanaf Romeinen 1, vers 18. Dat hij de wereld heeft losgelaten omdat de wereld de waarheid niet wil kennen. De waarheid in ongerechtigheid ten onderhoud. Of zoals Johannes het schreef. Mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En wat deed dus het licht? Wat deed hij die het licht is? Trok zich terug en zegt, zoek jullie dan maar een poosje uit in duisternis. Kijk of u dan bij je keus blijft. En dan hoor je 2000 jaar lang klagen dat God er niks aan doet. Aan het onrecht, de onrechtvaardigheid, de onderdrukking, de ellende in de wereld. Nee, waarom zou hij ook? Men heeft er 4000 jaar afgewezen. Toch? En dan laat hij de wereld 2000 jaar los. En dan zegt hij, indien niet goed schiks, dan kwaad schiks. Maar het licht komt. En definitief en blijvend. En soms denk je, wat zouden mensen schrikken die af en toe bidden van, bidden tot God om met de vraag, doe je toch alsjeblieft iets aan zus en dan zo. Ze zouden zich wezenloos schrikken als hij iets zou doen. Want als hij wat zou doen, als God weer gaat spreken, als God zijn vervolg, nou ja, vervolg mag ik niet zeggen, maar als God in de toekomst alsnog gaat spreken, Want dat doet hij nou 2000 jaar lang niet. We hebben een Bijbel, op zwart op wit. Dat is dan punt, einde van het verhaal. Wie eraan toe doet, zij vervloekt. Wie eraan af doet, zij vervloekt. Dit is het dan. Maar als God gaat spreken, ik zei niet schrijven, als hij gaat spreken, dan staat er, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken en zo verder. Want het betekent dat er eerst een oordeel komt, niet over het onrecht in de wereld, ja wel over het onrecht in de wereld, maar in de eerste plaats over het grootste onrecht dat er in de wereld is, dat het schepsel de schepper niet erkent. Met andere woorden, er komt eerst een oordeel over alle ongelovigen die nooit naar God hebben willen luisteren. En dat is wat de Bijbel noemt de grote verdrukking. Kijk, dat is wat er te gebeuren staat natuurlijk. Maar goed. Men wil nou eenmaal niet weten. En daar blijft het dan bij. Maar als je dan toch met de Bijbel dicht hebt, nou God zelf niet wil luisteren, en je hebt alleen het leven hier onder de zon, de wereld zoals we die kennen, daar hoef je niet in te gaan zoeken naar wat is waarheid of wat is wijsheid. Die bestaat daar niet. Wat is liefde? Bestaat daar ook niet. God is liefde, God is waarheid, God is wijsheid, God is licht. Het zijn allemaal begrippen waarvan de mens via het geweten weet dat het er zou moeten zijn, maar hij vindt het hier niet. Want het is niet hier, het is bij hem. En daar gaat het om. Zie. En daarom zegt de prediker, laat het dus maar zitten. De mens kan het niet uitvinden van het begin tot het einde toe. Vers 12, ik heb gemerkt dat er dus, logisch, dat er niets beters is voor hen lieden dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Ja, ook dat ieder mens eten en drinken en het goede genieten van al zijn arbeid. Dit is een gave Gods. Let op, dit is niet een cynische en onchristelijke conclusie van de prediker. Hij zegt, dit is wat God ons geeft. Want het idee dat men in de wereld deze onvergankelijke dingen zou kunnen vinden, is dwaasheid. En dus hoef je er ook niet naar te zoeken, geef het maar gewoon op. En dat terwijl de mensen die wij hoogachten, de geleerden zal ik maar zeggen, die zijn nooit met wat anders bezig dan dat. Onvergankelijkheid zoeken, hier beneden. Vaste beginselen, die overal toepasbaar zijn. Wetmatigheden, maar ik bedoel niet deze natuurwetten, die ook natuurlijk, de wetten van de natuur, fysicaal voor het maar heet, mag in de biologie, maar ook meer filosofische wetten en regels zal ik maar zeggen, men zoekt ze om die als norm te kunnen hanteren, u weet wel, gebrek aan normen en waarden. Er is een legio mensen die worden er duur voor betaald en die zijn fanatiek bezig om ze te vinden, maar ze kunnen ze niet vinden. Toch? Weggegooide moeite, weggegooide levens, weggegooid geld bovendien ook. We maken zich druk over. Het is er niet. En 6000 jaar menselijke geschiedenis moet dat toch ook wel geleerd hebben. Het is er niet. En voor zover het er is, in de schriften wordt het ons geopenbaard. Daar vinden we het. En voor wat ons eigen leven betreft, wij vinden het wanneer we onze harten openstellen. Dat zijn die oren dus, die openingen. Onze harten openstellen voor dat woord. En dan zijn we meteen van al die bekommernissen af om dat allemaal te zoeken in dit leven. Dat hoeft helemaal niet. Er is nergens voor nodig. Je hebt in je Bijbeltje genoeg. Is zo. En daar zouden we onze blijdschap in vinden. En terwijl ik dat zo zeg, denk ik aan het klassieke beeld van de vrouw. Die bestaan niet meer, dus uit de tijd, zal ik maar zeggen, maar het klassieke beeld van iemand zijn opa, meestal trouwens iemand zijn oma, maar laat me zitten, vroeger weet u wel, hè? Nog bij de, was er nog geen kunstlicht en zo, bij een kaarsje, en die hadden s'avonds niks te doen, omdat het donker was, dan kon je verder niks doen, en bedtijd was het ook nog niet, en dan zat ze de Bijbel te lezen, te bidden, enzovoort. Die mensen waren daar gelukkig mee, tenminste, dat beeld heb ik er altijd van gekregen. En kende de Heer in hun leven. Hadden waarschijnlijk geen uitgebreide filosofie en of wereldbeschouwing. De wereld was trouwens ook zo groot niet. De wereld is ook niet zo groot. De rest is flauwekul. Wat je via de televisie, via de krant of via de radio hoort, ziet of internet, weet je veel. Dat is natuurlijk allemaal onzin. Ver van je bed heb je geen weet van. Ben je ook niet in betrokken, maar gaat je ook niks aan. We hebben ons eigen wereldje, waar we verantwoordelijk voor zijn, waarbinnen wij leven, enzovoort. En dat is het dan. En voor de rest, Nee, dat is wijsheid namelijk. Voor de rest leven we uit wat de Heer ons geeft. In de eerste plaats aan dat geestelijk voedsel wat hij ons aanreikt. En daarnaast geeft hij ons alles wat we hier nodig hebben. Dus over het algemeen niet zo geweldig veel. Maar mocht er toch veel zijn, hij geeft ons wat wij nodig hebben. Dat is gewoon zo. En moeilijker is het leven niet hoor. Hetgeen aan het eind van de rit ook ongetwijfeld zal blijken. Maar daarover gaat het volgende deel van dit hoofdstuk. En die bewaren we dus tot na de pauze. Om nog even op die bloemetjes, madeliefjes en terug te komen. Hetzelfde Romeinen 1 dat zegt dat God de wereld heeft losgelaten. De mensheid heeft losgelaten. Datzelfde Romeinen 1 zegt natuurlijk ook dat de mens de schepper kan kennen uit de schepping. Dat is dus inderdaad zo. Maar niet van begin tot het einde toe. Met de uitdrukking uit Prediker 3 vers 11. Maar wel in bepaalde opzichten. Daar staat er trouwens ook bij in Romeinen hoofdstuk 1. Want daar staat vers 19. Omdat hetgeen van God gekend kan worden, overmits hetgeen van God kennelijk is. Dat is toch veel mooier. Dat is literatuur. Ja. Overmits hetgeen van God kennelijk is, of gekend kan worden, in hen openbaar is, want God heeft het hen geopenbaard, want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping de wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Dat is niet zoveel, maar het is voldoende om te constateren of te concluderen dat er een schepper moet zijn. En daar gaat het maar om. Ik zeg altijd, de idee dat, dat heel die natuur zomaar uit zichzelf toevallig zou zijn ontstaan, op wat voor wijze dan ook, dat is te belachelijk om het serieus te bespreken. Ik bespreek die dingen ook niet serieus, ik vind het gewoon onzin. Ik weet wel dat er dikke boeken over volgeschreven zijn, over de discussie tussen schepping en evolutie. Ik vind het belachelijk. Evolutie. Hoe verzinnen ze het, zeg hé. Dan moet je toch wel. Mijn vader zei altijd, zo groot geloof heb ik niet. Voor evolutie. Daar kan je mij niet wijs maken. Dat is te belachelijk om serieus te nemen. En dan wordt het ook nooit serieus. Ik ook niet. Ik zou niet weten waarom. Ik vind het een bespottelijke theorie. En als je de geschiedenis van die theorie nagaat, dan wordt het helemaal lachen. Want dan blijkt dat men al heel lang die theorie hanteert. En dat men steeds opnieuw een theorie daarnaast moet uitdenken over hoe dan die evolutie tot stand zou zijn gekomen in de loop der eeuwen. Want Darwinisme, de leer van Darwin, kijk, evolutietheorie wordt in de volksmond aan Darwin toegeschreven. Wel, de leer van Darwin heeft men al vele tientallen jaren geleden unaniem losgelaten. Dat gelooft geen hond meer. Maar toen men niet anders had, toen hield men de theorie van Darwin aan. Survival of the fittest. Ja, nou goed, zoiets, hè. Ik ga er gewoon niet serieus op in, heeft verder geen zin. Maar steeds weer opnieuw moet men een nieuwe techniek uitdenken over hoe dan die evolutie tot stand zou zijn gekomen. En we moeten het uitdenken omdat het proces als zodanig nu, in onze dagen in elk geval, niet bestaat. Men komt het in heel de natuur niet tegen. De ontwikkeling van laag naar hoog bestaat domweg niet. En voor zover het bestaan zou hebben, moet men dan uitleggen hoe dat dan in zijn werk zou zijn gegaan. En daar zijn verschillende opvattingen over geweest in de loop der tijd. En men laat de ene los zodra er weer een ander zich aandient, want degene die men heeft, weet men wel van, het is onzin, dus men blijft steeds zoeken naar een beter verhaal erover. Nou, laat ze maar lekker zoeken, ze vinden het toch niet. Het is bovendien al ijdelheid en kwelling des geestes. Zie? Laten ze maar dikke boeken over volschrijven, ik vind het wel best. Nou goed. Dus terug naar Prediker 3. Het gaat er niet om of men zou weten dat er een schepper is. Daar ging het niet over hier. Dat kan men weten, zegt Romeinen 1. Uit de schepping. Uit de schepping als zodanig. Maar het gaat erom of men de werken Gods, het werk Gods, de wegen en oordelen Gods, of men die zou kunnen kennen. En het antwoord is, alleen als men luistert naar wat God er zelf van zegt. En anders niet. En voor de rest is het onzin. Dus heb ik gemerkt, vers 12, dat er niets beters voor hen lieden is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Ja, ook dat ieder mens eten en drinken en het goede genieten, vrolijk zijn is dat, van al zijn arbeid. Dat is gave Gods. Alleen de mens doet daar negatief over. Ja, dat is maar onbenullig. Nee, dat is niet onbenullig. Dat is heel verstandig. Zie je? Alleen, het is niet verheffend voor de mens, maar dat is ook niet de bedoeling ervan. Waar het om gaat, simpelweg, is dat er nou eenmaal dingen zijn die de mens niet kan uitvinden en hij zou dat ook niet moeten proberen. Hij zou gewoon moeten luisteren naar hetgeen God gesproken heeft. En de hele Bijbel gaat daar ook over. En heel de Bijbel door vinden we het ook het verwijt van God aan de mens. We hebben een stukje ervan gelezen in Jesaja 55 bijvoorbeeld. Verwijt aan de mens dat hij niet luisteren wil. Nou ja, dan niet. Maar dat is tot zijn eigen schade uiteraard. Nou goed. Dan nog vers 14, want dat is eigenlijk het laatste vers van deze pericoop, zoals dat heet. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Of gewoon, ik weet dat wat God doet, dat zal eeuwig zijn. God brengt een werk tot stand dat blijvend is, zegt de prediker. En er is niet toe te doen, nog is er af te doen. Het Nieuwe Testament zegt uitdrukkelijk, maar we kunnen er wel in betrokken zijn en eraan meedoen. Maar aan toe of afdoen, dat is er niet bij. Kortom, mens kan er verder niks mee. En dus, God doet dat opdat men vreze voor zijn aangezicht. Want dat is de consequentie. Als er een God is die inderdaad een eeuwig werk doet, waaraan wij niks kunnen toedoen of afdoen, dan blijft er maar één ding over, namelijk dat wij ons aan hem onderwerpen. Naar hem luisteren, hem dienen, of hoe het maar heten mag, hem vrezen dus. En dat staat hier ook. Want eten en drinken en vrolijk zijn is echt niet het tegenovergestelde van godvrezend zijn. Al doet men in sommige kringen alsof het volstrekt twee tegengestelde dingen zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Integendeel. Het is christelijk juist om ons te onderwerpen aan de Heer en de dingen die wij hebben in het leven om daarvan te genieten. Dat is ook wat het Nieuwe Testament ronduit zegt. We hebben een God die ons rijkelijk verleent om te genieten, staat daar. In de brief aan Timotheus. Nou goed. Maar dat is dus wat in deze pericoop gezegd was. Vers 1 tot en met 14, want ik hou die indeling maar een beetje bij. Dat is makkelijker om het enigszins te volgen. Vers 1 tot en met 14 zet uiteen dat hier op aarde zijn een heleboel dingen die elkaars tegengestelde zijn. Ze heffen elkaar in zekere zin ook op. Ze zijn in zichzelf goed als ze tenminste plaatsvinden onder de juiste omstandigheden. Daar gaat het om. En voor de rest, eeuwige dingen zijn de dingen die God doet. En al het andere is van tijdelijke aard en is ook van zeer tijdelijke waarde. Het heeft wel waarde, het is ook goed op zijn tijd, maar eeuwig is het niet. Een eeuwigheidswaarde aan zich heeft het ook niet. Wat God doet, heeft eeuwigheidswaarde, maar daar kan de mens niet aan toe of afdoen. Hij kan het ook niet uitvinden, hij kan er zich niet mee bemoeien, kan er geen vinger tussen krijgen, hij kan alleen ernaar luisteren. Dat wil zeggen, God openbaart het en zegt wat hij doet. En daarin zouden wij dan toch onze vrede vinden. We hebben het niet zelf tot stand gebracht, maar dat hoeft toch ook niet? En wat wij onder het Nieuwe Testament leren in het evangelie is precies hetzelfde. We zingen het ook, hè? Niet door mijn werk ben ik verlost geworden. Helemaal niet, het is niet wat we zelf tot stand brengen. Wij leven uit de genade Gods, uit wat hij ons geeft. En vinden daarin onze blijdschap. En worden door hem genodigd aan het bruiloftsmaal. Ik gebruik maar wat klassiek jargon om te laten merken dat het toch heus de algemene gedachte altijd ook geweest is. Hij nodigt ons aan de maaltijd. Wij gaan tot hem uit buiten de legerplaats om den Heere een feest te vieren. Dat is het idee. Nou ja, en om hem daar te dienen, maar het is toch een feest. Dacht ik. Nou goed, denk er maar over na. Daarna volgt een nieuwe pericoop vanaf vers 14 tot het einde van dit hoofdstuk. die uiteraard weer op dezelfde wijze eindigt, zoals gebruikelijk. En in dat gedeelte wordt uiteengezet dat uiteindelijk God de mens, de wereld, zal oordelen. Dat begrijpen we goed. Niet dat hij dat nu doet, maar dat hij dat in de toekomst pas zal doen. En in afwachting daarvan is er niets beters dan dat de mens zich verblijde in zijn werken, want dat is zijn deel. Dat is het laatste vers, vers 22 van deze pericoop. Maar we zullen hem doornemen. Er staat in vers 15: hetgeen geweest is, dat is nu. En wat wezen zal, dat is al reden geweest. Wat de prediker zegt is, het verandert helemaal niks. Mag uiterlijk misschien hier en daar wat veranderen. Mens mag zich anders kleden, andere kapper hebben, zich anders gedragen, over andere gereedschappen beschikken en op een andere wijze met elkaar omgaan. En andere normen dan wel waarden, wat het ook wezen mogen, hanteren. Maar in beginsel blijft het toch gewoon allemaal gelijk. Het is diezelfde mens. Dat merkt u ook als u uw Bijbel leest. Wij zijn Adamieten, wij zijn in Adam van nature, maar Adam was net zo'n mens als u en ik. Nou ja, u of ik, bedoel, er zijn een paar varianten binnen de soort, denk ik dan altijd, want we waren toch even bij de biologie, bij Darwin, enzovoorts. Maar dat is het dan, maar het is precies diezelfde mens, met zijnzelfde tekortkomingen, nou ja, met zijnzelfde kwaliteiten dan, dat mag ook, dat maakt me niks uit. En dus hetgeen geweest is, dat is nu, en wat wezen zal, is al reden geweest. Dingen komen, dingen gaan. Het is hetzelfde verhaal als wat we in hoofdstuk 1 al tegenkwamen. Het ene geslacht gaat, het andere geslacht komt, vers 4 van hoofdstuk 1. Maar de aarde blijft maar staan. De mens komt en gaat, maar niettemin is het dezelfde mens. Niet individueel, maar wel dezelfde mensheid, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar het komt en gaat weer. En dan staat erachter, en God zoekt het weggedrevene. Eigenlijk is dat min of meer het opschrift boven dit schriftgedeelte. Want de gedachte is, dat weliswaar de mens gaat, verdwijnt hier, wegdrijft, om zo te zeggen. Maar het neemt niet weg dat God het weggedrevene zoekt. De idee is gewoon, de mens kan dan wel sterven, allemaal tot je dienst, maar zo gemakkelijk komt hij er niet vanaf. Zij ook niet, trouwens. Begrijp je wat ik nu zeg? Zo gaat het. Die mensen die leren met de dood is alles uit, die hopen dat het zo is. En maken zichzelf het eventueel wijs. En beschouwen het als een levensbeginsel, met de dood is alles uit. Ja, dat is dus niet zo. En dat is wat de prediker hier ook zegt. Hij heeft een hele eenvoudige redenering daarvoor. Hij lijkt op de eenvoudige Griekse filosofieën, denk ik altijd. Het zijn vaak hele simpele redeneringen, maar waarheden als koeien. De prediker zegt hier in de volgende verse: kijk, je ziet, het kan wel zo zijn dat de mens verdwijnt, maar God heeft de eeuw in zijn hart gelegd immers, want daar wordt min of meer op voortgeborduurd nu. Vandaar dat het in de Bijbel nog steeds hetzelfde hoofdstuk is. God heeft het eeuwige in de hart van de mens gelegd. Het gaat om onvergankelijke, eeuwige, absolute dingen. En mag het wel zo wezen dat de mens zomaar verdwijnt, maar zo werkt dat niet. Als hier geen recht gedaan wordt, als de mens geen recht kent, tijdens zijn leven hier, dan moet hij dat alsnog leren kennen. Als de mens hier geen liefde kent, als het hier niet is onder de zon, niet werkelijk tenminste, niet in de blijvende vorm, zou ik maar zeggen, in absolute zin, dan moet hij het alsnog leren kennen. Dat kan nooit anders. Als de mens een schepsel Gods is, en God legt die eeuwige dingen, de begrippen daarvan, in het hart of in het geweten van de mens, en de mens komt die dingen in de praktijk van het leven niet werkelijk tegen, omdat het hier niet kan, dat is de enige conclusie die je nog trekken kunt, dat het alsnog moet gebeuren. Je moet een beetje buiten het vierkantje denken, het zoiets. Maar de prediker doet dat en stelt gewoon vast, het moet alsnog gebeuren. En wat zegt hij? Lees maar mee. God zoekt het weggedrevene, dat wat geweest is namelijk. Vers 16, verder heb ik ook gezien onder de zon ter plaatse des gerechts, daar waar recht gesproken moest worden, al daar was goddeloosheid en daarmee onrecht. Zo leuk. dat het woord goddeloosheid in de Bijbel synoniem is met onrecht. Daar waar God geen rol speelt, is er per definitie overigens sprake van onrecht. Maar recht doen kan hier niet. Kan er helemaal niet. Dus, ter plaatse daar, dus Christ, daar was goddeloosheid. En ter plaatse der gerechtigheid, al daar was goddeloosheid. Dus twee keer hetzelfde. Vers 17, ik zeide in mijn hart, want dit is dan de conclusie die hij al denkend en beschouwend trok. Ik zeide in mijn hart, God zal de rechtvaardige en de goddeloze oordelen. Want al daar is de tijd voor alle voornemen en over alle werk. Waarbij al daar net zo goed gelezen kan worden als dan. In de zin van niet zozeer plaats, maar tijd. Maar u weet, plaats en tijd gooien wij in het Nederlands ook door elkaar. Hè? Daar zijn we de avond al mee begonnen. Het is een tijd voor dit, een tijd voor dat, maar het betekent niet tijd, het betekent omstandigheid. Het gaat niet om hoe laat het is. En hier gaat het wel om hoe laat het is. God zal de rechtvaardige en de goddeloze oordelen, want als dan is de tijd voor alle voornemen en over alle werk. Een tijd om inderdaad de werken en de voornemens, zeg maar de gedachten van de mensen, te oordelen. Dat staat ook letterlijk natuurlijk ook in Romeinen. Hè? God zal de verborgene dingen des harten oordelen van de mens. Niet alleen zijn werken, maar ook wat hij gedacht heeft. Zijn plannen, hoe hij tegen de dingen aankeek, hoe hij ze beschouwde en zo verder. En zo verder, vers 18, ik zei in mijn hart van de gelegenheid der mensenkinderen, dat God hen zal verklaren en dat zij zullen zien dat zij als de beesten zijn aan zichzelf. Kijk, ik weet wel dat wij het anders zouden formuleren, maar wat de prediker uiteenzet is dit, dat als er geen recht is, hier, want daar gaat het over, dat is de draad die je opnam, dan is de mens niet anders dan een beest. Dieren namelijk, die zoeken ook hun recht, heet zoiets, maar daar geldt maar één soort recht, dat is dat van de sterkste. En onder de mensen gaat dat net zo. Want echt recht, weet u, is gebaseerd op goed zuster, ja, precies, daar gaat het om. Echt recht is gebaseerd op waarheid. U weet wel, rechtsgang heeft te doen met waarheidsvinding. Maar ja, als je geen waarheid kunt vinden, dan kunnen ze niet vinden, gewoonlijk, omdat het te moeilijk is, dan kan er ook geen recht zijn. Nou ja, ik heb wel eens rechtsgeleerden gesproken die dat ook gewoon zo zeiden. Ze zeiden, dat bestaat ook niet. Waar het over gaat is dat dingen geregeld moeten worden. Waarbij alle partijen zoveel mogelijk aan hun trekken komen en de schade beperkt wordt en al dat soort dingen meer. En daar blijft het dan ook bij. Want recht, recht is waarheid, althans gebaseerd op waarheid. Maar wat is waarheid? En dat was dus de rechter Pilatus en de politicus, maar de rechter die recht moest spreken. En wat is dat? Waarheid. De heer zei, ik ben gekomen om der waarheid getuigenis te geven. En Pilatus zei, hoezo waarheid, wat is dat? In de zin van, er bestaat hier onder de zon ook niet. Had hij volkomen gelijk in, maar daar had de heer het ook niet over. Hij kwam van boven de zon om hier onder de zon van de waarheid te getuigen. Alsjeblieft. Zie. Nou, hoe dat ook zij, als hier geen recht is, moet het alsnog gebracht worden. En dat zal dus ook inderdaad gebeuren. Als dat niet zou gebeuren, dan onderscheidt de mens zich ineens in niets meer van de dieren. Want voor dieren spelen deze begrippen geen rol. Maar dieren hebben ook geen geweten. En die weten niet wat waarheid is. Of wat recht is. En als je dat niet weet, hou je alleen over wat wij betrekkelijk spottend noemen, maar niet minder realistisch, het recht van de sterkste. Waar Darwin dan weer zijn evolutietheorie op baseert. Maar laat me zeggen, daar komt het in de praktijk op neer eigenlijk. Hè? Overleving van de sterke. En dat is dus het hele verhaal. De mens is niet als de dieren, dat weet iedereen. En nou ja, Sommigen willen dat niet weten, want ze willen geen God erkennen. En dus verklaren ze de mens tot een hogere diersoort. In de hoop dat met de dood alles uit is. En dat verhaal komt dan voorbij. Hè? Er zit altijd filosofie achter, maar het heeft met biologie of natuurkunde helemaal niks van doen. Maar dit is de redenering van de prediker. Die zegt, als dat recht niet komt en niet is en ook in de toekomst niet komt, dan is de mens gelijk aan de beest. En dat is blijkbaar niet zo. Nou goed. Dus, vers 18, ik zei in mijn hart van de gelegenheid der mensenkinderen, dat God hen zal verklaren, dat wil zeggen, dat God hen aan het licht zal brengen. En u weet, verklaren is aan de dag brengen. In het Nieuwe Testament vind je die termen in de Statenvertaling. U weet wel, want de dag zal het verklaren. Voor vele plaatsen wordt die term zo gebruikt. Aan het licht brengen. De waarheid laten zien. Maar waarom moet de waarheid getoond worden en gevonden worden? Wel, om recht te kunnen doen. En dus de waarheid zal aan het licht gebracht worden. De dag zal het verklaren. Vandaar dat het woord dag voor licht synoniem is. En niet alleen synoniem, soms is het volstrekt hetzelfde woord als oordeel. Dus hetzelfde. U weet wel, van dagen en dagvaarden en de Rijksdag enzovoorts. Het is allemaal het recht, rechtbank, rechtspreken enzovoorts. En als het begint te dagen bij je, dan betekent het dat je langzamerhand de waarheid leert verstaan. Toch? Nou goed, heb ik gevraagd aan de wijze uit het oosten. Ja, goed. Het daagt in het oosten en het licht schijnt overal. En komt de volken troosten enzovoort. Hè? Ik kan het lied toch niet. Goed. Nou, weer naar dit vers. Ik zei in mijn hart van de gelegenheid de mensenkinderen dat God hen zal verklaren. Dat wil zeggen, God zal hen recht doen. En dat zij zullen zien dat zij als de beesten zijn in zichzelf. Aan zichzelf staat er. Ik zou zeggen in gewoon Nederlands, denk ik, zou ik nu zeggen in zichzelf. Of je zegt, ze zijn als de beesten, als zodanig, zoals ze zijn. Als er niks meer is dan de mens zoals hij nu is, dan is het inderdaad waar. Dan is hij als een beest, precies einde. Een dier. Een zoogdier, zeggen wij dan. Een gewerveld zoogdier. Huh? Ja, ik weet al die termen niet, dat hoef ik ook niet te weten. Maar zoiets. Aan zichzelf, of in zichzelf, aan zich heet zoiets in Duits. Aan zich, aan zichzelf. In zichzelf zijn ze dat, maar ze zijn het niet. Maar dat is eraan gelegen dat God een rekening met hen te vereffen heeft, uiteraard. Vanwege die eeuw die in hen ligt enzovoorts. Maar ze zijn als de beesten, aan zich, in zichzelf. Vers 19, want wat de kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook de beesten. Precies hetzelfde, gaat het leven maar om een paar dingen die ik niet eens allemaal durf op te noemen in het openbaar. Eten is er één van. Wat is het dan? En verder de strijd tegen de dood natuurlijk. Toch? Daar gaat het om maar om. En die verliezen we op voorhand. Eén vervelend ding. Wij weten het en de dieren weten het niet. Dus die zijn gelukkiger dan mensen. Hè? Ja, nou goed. Maar eenerlei wedervaarten. Wat de kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook de beesten. Eenerlei wedervaart hen beiden. Toegelicht, gelijk die sterft, alzo sterft deze. En zij allen hebben eenerlei adem. Ik zal de soort adem. Leven van ademhaling, zal ik maar zeggen. En de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen, want allen zijn ze ijdelheid, ze gaan namelijk allemaal dood. Vroeg of laat doet er niks aan af. Hè? Maar ze gaan dood. En het is natuurlijk een draad opvatten uit onder andere dan hoofdstuk 2. Nee, 1, sorry, was het toch? Hè? Nee, dat heb ik verkeerd genoteerd, dan zeker. Ik kan het niet meer vinden. Oh ja, hoofdstuk 2, dat is wel waar. 2 vanaf vers 14. Toen merk ik ook dat enerlei geval hen allen bejegend. Dat is het beginsel. Zie. Het gaat altijd hetzelfde. Komt later trouwens nog een keer terug, dus we hebben het er nog wel over. Maar er is geen verschil. En dus vers 20 van prediker 3. Zij gaan allen naar één plaats. maar de dood namelijk. Of gewoon, ze keren terug tot de aarde waaruit zij genomen zijn. Zij zijn allen uit de stof en ze keren alle weder tot de stof. Begrijp je me goed? Wij struikelen dan dikwijls over ideeën die we al hebben, maar die zouden we hier even los moeten laten, waar de prediker het over heeft, gewoon eens over hoe het eruit ziet in de wereld. Zo gaat dat. En de ongelovige heeft er helemaal geen moeite mee. Die moet zeggen, ja, inderdaad, zo gaat het. Hij weet niet, hij gelooft ook niet anders, maar het is ook in ieder geval wat hij ziet. En het is ook zo. Bovendien Genesis 3 zegt het ook. De mens is uit de aarde aards en keert dus tot de aarde weder. Kortom, hij is stof en dus keert hij tot stof weder. Moeilijker staat het daar niet. En hier ook niet. Zo is het ook. Er is echter iets bij wat niet gezien kan worden. En daar kom je bij het probleem. De mens kan het niet uitvinden. Maar God openbaart het wel. En om dat op die gedachte weer te geven, zegt hij dan in vers 21... Wie merkt dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde? U begrijpt dat het niet over de adem gaat, maar over wat anders. Vul maar geest in, voor mijn part. Ook als de geest zou staan, zou je het nog weer uit moeten leggen. Maar de hele gedachte is een heel eenvoudiger dan men veelal wenst. De gedachte is gewoon dat wat de dieren betreft, zij verdwijnen inderdaad in de aarde. Daar staat er de adem of hun leven, zo kan je het ook vertalen. Dat daalt neder of vaart nederwaarts in de aarde. Maar van het leven of de adem van de mensenkinderen staat, dat die opvaart naar boven. Maar, zegt de prediker, dat kun je niet zien.